De gedachten uit Gods woord die ik vanmorgen met jullie wil delen, heb ik samengevat onder het thema een emotievolle reis. En ik stel voor dat we met elkaar uit Gods woord gaan lezen uit Lucas 19, waar zuster Els ons ook vanmorgen in de zang- en aanbiddingsdienst prachtig bij heeft bepaald. Een reis met veel emoties. We lezen met elkaar Lucas 19, vanaf vers 28 tot en met 44. En ik lees jullie uit de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling. Uit de bundel opwekkingsliederen willen we na de preek samen met elkaar staande zingen lied 400... Dat is dat bekende, maar inhoudsvolle lied, Liefde was het, onuitputtelijk, liefde en goedheid eindeloos groot. In de studie bij de preek, die op de balie ligt, ga ik op de verschillende onderdelen van het nu te lezen Bijbelgedeelte in. En ook behandel ik daarin de verontwaardiging van Jezus wanneer hij op de voorhof van het tempelplein aankomt en de boel daar uiteindelijk reinigt. Die teksten zullen we nu niet lezen en ik zal er ook in de preek niet over spreken, maar wel in de studie heb ik dat uitgewerkt. Van harte dus aanbevolen. We gaan met elkaar lezen Lucas 19 vanaf vers 28. Na deze woorden, en dat zijn gelijkenissen, dat kunt u daarvoor ook zien, de gelijkenis van de koning en de drachmen. Zeer inhoudsvolle gelijkenissen als je weet in welke tijd van het leven van Jezus je hier bent. Na deze woorden trok Jezus verder op weg naar Jeruzalem. Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee van de leerlingen vooruit en zei tegen hen, ga naar het dorp daar ginds en daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie dan vraagt, waarom maken jullie het los, dan moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en ze vonden het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. En toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun, waarom maken jullie het los? En zij antwoordden, de Heer heeft het nodig. En daarna brachten ze het veulen naar Jezus. En ze wierpen hun mantels over het dier en ze lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. En toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luider stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. En ze riepen, gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus, meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. En toen Jezus dan Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. En hij zei, had ook jij, Jeruzalem, op deze stad maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten. Je omsingelen, je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken, je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Tot zover de lezing uit Vaders boek. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen, vrienden, gasten, u die nu direct via livestreaming met ons meeluistert naar deze dienst en preek, of die later via internet naar de preek zult luisteren. Wanneer je Jeruzalem benadert vanuit de stad Jericho, vanuit de weg die van Jericho komt, zoals Jezus en zijn discipelen op deze reis deden, dan gaat het rustig aan alsmaar hogerop. En dat komt omdat Jeruzalem zo ongeveer 800 meter boven de zeespiegel ligt. En Jericho, waar ze vandaan kwamen, ruim 250 meter onder de zeespiegel ligt. Een hoogteverschil dus van zo ongeveer een kilometer over een lengte van ongeveer 30 kilometer. En dat betekent dat het werkelijk een opgang is naar Jeruzalem. En die woorden lees je dan ook steeds als de pelgrims naar Jeruzalem gaan. Dan staat er steeds, en ook bij deze reis staat er, en Jezus ging op naar Jeruzalem. Wel, voordat ze deze reis waren begonnen, ze waren ook nog door Judea gegaan en door Perea gegaan, en die hele reis had wel ruim een half jaar geduurd. Maar voordat ze met die reis waren begonnen, had Jezus zijn 12 volgelingen eerst apart genomen. En hen over de komende reis en wat er daarna zou gebeuren, ingelicht. Je leest het heel nauwkeurig, alsof het een profetie is, in Lucas 18, vers 31 tot 34. En dat wil ik ook met jullie lezen, uit de Bijbel. Lucas 18, vanaf vers 31 tot en met 34. Jezus ligt, voordat ze er allemaal aan beginnen, hen in. Hij nam de 12 apart en zei tegen hen: we gaan nu op weg naar Jeruzalem. En alles wat door de profeten is geschreven, zal men de mensenzoon laten ondergaan. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen, denk hier dus aan de Romeinen. Hij zal worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegeeseld, zal hij worden gedood. Maar op de derde dag zal hij opstaan. En de leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. Broeders en zusters en jonge mensen, het schijnt zo te zijn dat als je de stad Jeruzalem op die manier nadert, zoals Jezus dat met zijn discipelen deed, dan maakt de weg over de top van de Olijfberg uiteindelijk een bocht. En als je dan over die top heen bent, dan zie je opeens daar voor je prachtig die stad liggen. Deze pelgrimstocht had voor Jezus wel een heel bijzondere betekenis. Want hij weet dat het hier gaat om de laatste dagen van zijn aardse leven, van zijn aardse bediening ook. Een half jaar hiervoor, even voordat Jezus aan deze reis begon, hebben Mozes en Elia daar met hem over gesproken. Nou zeg je, Mozes en Elia, dat waren mensen uit het Oude Testament. Die kunnen toch niet met Jezus daarover gesproken hebben? Die waren toch al lang gestorven? We lezen dat Mozes en Elia in een verheerlijk lichaam met Jezus zijn samen geweest op de berg, die we sindsdien noemen de berg der verheerlijking. En dat is waarschijnlijk gewoon de berg van de zaligsprekingen geweest. Er worden twee andere bergen genoemd, maar gelet op de context geeft aan dat die het niet zijn. Het is hoogstwaarschijnlijk gewoon de berg der verheerlijking, is gewoon de berg van de zaligsprekingen geweest. En als je dan leest in Lucas 9, dan staat er: en hij, Jezus, daar stond daar en twee mannen stonden met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister en heerlijkheid verschenen waren, en zij spraken met Jezus over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Letterlijk staat er dat ze spraken over zijn exodus, zijn uittocht uit dit leven en zijn intocht terug in de hemelse werkelijkheid van zijn vader. En het is juist bij die gebeurtenis, dat is heel opvallend, dat het zowel bij zijn doop als bij deze gebeurtenis is dat er een stem uit de hemel komt, de stem van zijn vader, die dan klinkt en zegt: deze is mijn zoon, de geliefde. En bij zijn doop zegt die stem er dan nog bij: hoort naar hem. En daarmee gaf God te kennen, ook nu weer daar met Mozes en Elia, geeft God te kennen dat hij zijn zoon juist nu en juist zo lief heeft, nu hij de lijdensweg aanvaardt. Als de lijdende knecht die voor Gods volk gaat instaan, zo in het bijzonder heeft de Vader de Zoon lief. Om ons. Jezus' bereidheid om in Jeruzalem te sterven is ten diepste de wil van de Vader. En het is in overeenstemming met wet en profeten dat dat gebeurt. Zoals Mozes als vertegenwoordiger van de wet en Elia als vertegenwoordiger van de profeten het hem ook persoonlijk laten weten dat hij nu zal gaan lijden en sterven. Jezus wist wat er zou gaan gebeuren. Hij wist wat in Jeruzalem hem aan verraad en tegenstand te wachten stond als hij zou opgaan naar de tempel. Dat is ook een vaste uitspraak in het Nieuwe Testament. Opgaan naar de tempel. Dat betekende voor een Jood, en trouwens ook in het Oude Testament, dat betekende in het dagelijks Joodse spraakgebruik zoveel als voor de Heer verschijnen. Want in de tempel woont God. En opgaan naar de tempel is dus voor de Heer verschijnen. En precies dat stond Jezus voor ogen op zijn vierde en daarmee laatste reis naar Jeruzalem. Hij zou dwars door lijden heen opnieuw voor God verschijnen. Terug naar zijn vader gaan. En zo, broeders en zusters, met dat allemaal in zijn achterhoofd, en eigenlijk ook in de hoofden van de discipelen, want dat hebben ze gezien en gehoord en meegemaakt, het is hen voorzegd. Maar ze begrepen het niet. Maar Jezus wel, die begreep het zeer goed. En zo gaat het dan verder in de stoet op weg naar de stad. Met Jezus voorop. Dat is heel frappant, dat Marcus beschrijft ditzelfde gedeelte. En Marcus beschrijft dan dat in het begin hebben de mensen allemaal om hem heen gelopen. En hij in het midden, zeg maar. En als het echt op Jeruzalem aangaat, gaat Jezus voorop, staat er. En dan komen ze in de buurt van het gehucht Betfage, wat nu niet meer terug te vinden is, maar dat lag vlakbij Betanië, op de heuvels van de Olijfberg. En dan zijn ze er bijna, nog een kwartiertje lopen, zeg maar. Waarna ze dan de Kidronvallei nog moeten oversteken, en dan gaan ze zo verder naar de stadsmuren van Jeruzalem, op weg naar de tempel. En even voor Betfage zendt Jezus dan twee van zijn discipelen erop uit om een ezelsveulen uit het dorpje te halen. Een heel bijzondere gebeurtenis. Hoe prachtig dat allemaal in zijn werk gaat, leg ik nader uit in de studie en zal ik nu niet bespreken. Maar de twee discipelen leiden uiteindelijk dat jonge ezeltje naar Jezus toe. En hij heeft daar gewacht, buiten het gehucht, buiten het dorp, aan de voet van de Olijfberg, op hen. En omdat die jonge ezel nog nooit bereden was, had het geen zadel. En daarom wierpen de discipelen hun mantels op het dier. En dan is het een vorm van eerbetoon wanneer de discipelen Jezus op het rijdier helpen en zo rijdt hij dan onder enthousiast gejuich van de vele volgelingen naar de stad toe. En ze zingen en ze dansen en ze zijn blij en een emotie. En Jezus rijdt daartussen met zijn, op zijn ezeltje naar de stad. En de mensen zingen de pelgrimsliederen als van ouds. En ze hebben hun mooie kleren aan. Het was trouwens helemaal niet gewoon dat een pelgrim de poorten van de stad Jeruzalem op een rijdier binnenkwam. Helemaal niet. De Heer Jezus had een bedoeling met dit optreden. Zijn intocht was enerzijds feestelijk, anderzijds ook nederig. Jezus presenteerde zich zo op een bijzondere manier aan de tempelstad Jeruzalem. Als een vorstelijke persoon die niet te voet gaat, maar gelijktijdig als een zachtmoedige koning die tevreden is met een jong en nog onbereden dier. Een niet ingereden rijdier. Hij wist zonder twijfel dat hij hiermee de profetie van Zacharia over de Messias vervulde. Want als je Zacharias 9 leest, dan staat het er allemaal in. Jubel luid, gij dochter van Zion. Jubel, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. En hij is rechtvaardig en zegevierend. Hij is nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Zacharia 9, vers 9. En Jezus wist dat hij met deze rit, met deze tocht, profetie vervulde. En zo gezeten op een ezel en omringd door de discipelen en de vele volgelingen, al dat gejuich om hem heen, legt Jezus dan het laatste gedeelte van de weg naar Jeruzalem af. En ze bewijzen hem een eer door hun mantels uit te trekken en voor hem op de weg uit te spreiden. En als dat ezeltje daar dan aankomt lopen met Jezus op zijn rug, dan, en als ze dan over die mantels heel zijn, dan worden die mantels weer opgepakt. En, die worden, en het zijn de goede kleren, want de pelgrims hebben de beste kleren aangetrokken om naar de stad te gaan. En dan gaan die goede kleren weer voor dat ezeltje heen. Wij zouden modern gezegd de in termen van onze tijd zeggen, de rode loper wordt voor de koning uitgelegd. De manier waarop Jezus zo optrekt naar de heilige stad en haar tempel is als een signaal. Als een oproep aan de hele bevolking van de stad waar die straks zal binnenkomen. Jeruzalem, hier komt uw onbaatzuchtige koning. En een hele menigte van mensen rondom hem loofde God met die prachtige pelgrimsliederen. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. En Jezus wordt binnengehaald als de Messias koning uit het geslacht van David. En dat wordt er ook allemaal bij gezongen. Wel, dat de Messias komt in de naam des Heren, zoals ze zingen, is ook heel veel betekenend. Want hij is daarmee Gods afgezant. Iemand die komt in de naam des Heren, komt namens God. En daarmee wordt dit wel een heel bijzondere reis en een heel bijzondere intocht ook. Jezus, de Messias, komt namens God naar de stad van de vrede. Hoewel Jezus in Jeruzalem lijden en sterven te wachten staat, komt hij niet als een martelaar de stad binnen, maar als een vredevorst. En dan, opeens, gebeurt er iets aangrijpends. Nog voor de muren en met de heilige stad voor ogen begint Jezus opeens luidop te huilen. Hij zit daar op dat ezeltje En hij barst in snikken uit. Zoals toen zijn goede vriend Lazarus overleden was. Maar dan is er hier een ander woord gebruikt dat veel meer de luidheid van zijn huilen aangeeft. De discipelen, alle mensen juichen, ziet u het voor zich? Palmtakken om hem heen. Hosanna, Hosanna. En Jezus op dat ezeltje begint hardop te huilen. Hij weent als hij de stad daar voor zich ziet liggen. Het woord dat we hier in de Bijbel lezen over dat wenen, dat is vertaald dus met wenen, dat geeft aan dat het hardop ging. Hij geeft hoorbaar en zichtbaar aan van zijn diepe, diepe verdriet. Wat gebeurt hier, zusters en broeders? Wat is hier aan de hand? Wat zijn dat voor tranen? Wel, we kunnen dat weten. Want we kunnen dat horen. Hij roept het uit en spreekt in Jeruzalem heel zijn volk van de Joden aan. Had je op deze dag maar geweten wat je de vrede kan brengen, Jeruzalem. Maar dat blijft voor jullie verborgen, ook nu nog. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten. En je omsingelen en van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En zo zal er geen steen op de andere gelaten worden. Omdat je de tijd van Gods ontferming niet herkent. Jezus huilt zoals de profeten huilen. Die voorzagen dat het misging met het volk. Het is een diep verdrietige klacht. Het is een aanklacht ook. Er zijn Bijbeluitleggers die denken dat Jezus huilde van verdriet over zichzelf. Die denken dat het tranen van teleurstelling zijn, van wanhoop. Als hij de stad ziet en dan opeens benauwd wordt over de mogelijkheid van het mislukken van zijn missie. Hij hoort al dat gejuich. En dan denkt hij eraan dat de geestelijke leidslieden hem toch wellicht eens zouden kunnen afwijzen. En dat hem als het ware dat naar de keel grijpt. Heeft verdriet om zichzelf hier Jezus te pakken? Nee, broeders en zusters en jonge mensen, nee. Dit zijn geen tranen om zichzelf. Het is iets heel anders. We zullen niet fantaseren wat er in het hoofd van Jezus omging. Maar luisteren naar zijn eigen woorden. Dan weten we wat hem hier zo diep bewoog en aangreep. Jeruzalem en daarmee het volk van Israël zal niet begrijpen en zelfs niet willen verstaan hoe Jezus hun vredevorst wil zijn. Hoe hij hen tot vrede wil dienen. Dat zien ze niet. Ze willen het niet zien. Ze willen een koning die de Romeinen aanpakt. Ze willen een wonderdoener die alle problemen uit de weg ruimt. Daar juichen ze ook van. Niet één die als de leidende knecht van God zichzelf voor hen overgeeft aan en in de dood. Geen leidende figuur. Broeders en zusters en jonge mensen, vrienden en gasten. Wij zijn mensen die altijd uit zijn op de overwinning, op de glorie, op het juichen, op de grootheid. En zelfs Gods Zoon kan ons dan teleurstellen als hij niet voldoet aan ons verwachtingspatroon. En precies dat is het geval bij de Joden en hun leidslieden. De kelen die nu roepen, Hosanna, Hosanna, schreeuwen een paar dagen later, kruist hem, kruist hem. En Jezus ziet met groot verdriet de tijd opdoemen waarin de herder geslagen wordt en de kudde verstrooid. En de schapen onbarmhartig aan hun lot worden overgelaten. Hij ziet hoe de diepte van Gods heil door zijn eigen volk niet wordt begrepen, hoe hij wordt afgewezen. Jezus ziet met tranen in zijn ogen de verdrukking die daarna over heel Jeruzalem zal komen. Zijn hart is niet vervuld van teleurstelling en pijn voor wat betreft zichzelf, maar hij draagt een diep verdriet voor de stad en voor haar inwoners. En in het bijzonder noemt hij hun kinderen, die hij nou juist zo altijd op het oog heeft gehad. Hun kinderen. Jezus lijdt innerlijke pijn om het feit dat ze het goede moment niet hebben gezien, de tijd niet hebben opgemerkt dat God naar hen omzag. Wel enthousiast achter hem aanlopen om de wonderen, ze schreeuwen er zelfs van, maar bij hem vandaan als hij het zware oordeel over de zonde van de wereld ook voor hen draagt. O, wat triest dat Jeruzalem, Jeruzalem, stad van vrede, dat ze de vrede die Jezus brengt niet verstaan. Zo staat Jeruzalem haar eigen geluk in de weg. En zo is het ook met ons. Wanneer wij niet beseffen en aanvaarden dat Jezus kruisdood ons tot heil en zegen is, wanneer wij niet nadenken over de tijd waarin wij nu leven, dan staan wij ons eigen geluk in de weg. En dat, juist dat, broeders en zusters, brengt Jezus tot tranen. Hij is tot tranen bewogen, omdat de mensen het liefdevolle omzien van God in hemzelf afwijzen. Ze leven er langs heen. Hier klinkt het als een laatste appel op dat intocht, die emotionele intocht in Jeruzalem. Een laatste appel, volg de vredevorst. Broeders en zusters, wij ook, zoek de vrede en laat je met God verzoenen. Het is alsof Jezus uitroept, laat mij jou met God verzoenen. En heb in de gaten de tijd waarin je leeft. Weet wat jou tot vrede dient. Zoek de vrede en jaag die na. Dat geldt ook voor ons. Palmpasen 2010. Amen. Laten we stil zijn. Heere, wij bidden u om uw Heilige Geest, die de diepte van dit emotionele gebeuren van de intocht van Jezus aan ons hart kan bevestigen, die de schellen ons van de ogen kan laten vallen en de tijd waarin we leven kan laten zien, opdat wij die uitkopen, opdat wij zullen verstaan wat ons tot vrede dient. Heere, wil zo met uw Heilige Geest, uw woord, aan elk van ons bevestigen, jong en oud en ouder. Dank u wel, Heere Jezus. Dank u wel, Heere Jezus, voor dit laatste appel. Voor uw tranen, uw bewogenheid. Uw sterven, uw lijden en sterven. Dank u wel. Want wij weten, en we prijzen u ervoor, dat het op Pasen aangaat. Maar voor u ging het dwars door de dood. Zegen ons. Dat het leven wordt. En vrede in ons hart. Om Jezus wil.